Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in Lucas 4 en lezen eruit de versen 33 tot en met 44. Lucas 4, de versen 33 tot en met 44. En in Lucas 4, te beginnen bij vers 33, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En in de synagoge was een mens hebbende een geest van een onreine duivel. Hij riep uit met grote stem, zeggende: laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen. En zij spraken tezamen tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt? En zij varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen. En zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts. En de koorts verliet haar. En zij van stonde aan opstaande diende hen lieden. En als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem. En hij legde een iegelijk van hen de handen op en genas dezelve. En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: gij zij de Christus, de zonen Gods. En hem bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op, dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen: ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Lucas 4... en daarvan de versen 38 en 39. Lucas 4, de versen 38 en 39. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen. En zij baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts. En de koorts verliet haar. En zij van stonde aan opstaande diende hen lieden. Tot zover deze tekstwoorden. Gemeente, we horen hier over de genezing van de schoonmoeder van Petrus. En staan met de hulp van de Heere in de eerste plaats stil bij de zieke en haar familie. In de tweede plaats bij de arts met een hoofdletter. Dat is de Heere Jezus en zijn behandeling. En in de derde plaats bij de genezene en haar dienst. De genezing van de schoonmoeder van Petrus. De zieke en haar familie. De arts en zijn behandeling, de genezene en haar dienst. Gemeente, veel van u en van jullie zijn in de afgelopen weken ziek geweest. Of nog ziek, als u thuis meeluistert. Vanwege de griep of vanwege een andere ziekte kon u het werk niet doen. Kon je niet naar school, niet naar de kerk. En juist tijdens zulke dagen, dan beseffen we hoe zwak en broos we zijn. Dan zeggen we wel eens, wat is een mens als die ziek is? En wat mogen we dan ook dankbaar zijn als het weer mag gaan, als we gezond zijn. We staan daar niet bij stil, we vinden het heel gewoon dat we 's morgens opstaan, het werk gaan doen, naar school gaan. Maar het is iedere keer weer een wonder van de Heere, want niemand heeft dat verdiend. Vanmorgen gaat het vanuit Gods woord ook over een zieke. Het is de schoonmoeder van Petrus. En jongens en meisjes, jullie weten wel, Petrus, dat is een van de bekendste discipelen van de Heere Jezus. Door zijn broer Andreas is hij tot de Heere Jezus geleid. Andreas was samen met de latere evangelist Johannes onder de prediking van Johannes de Doper een volgeling van de Heere Jezus geworden. Toen deze prediker in de woestijn de Heere Jezus zag komen en hem aanwees als het Lam Gods, zijn ze hem gaan volgen. Ze hebben onderwijs van hem gekregen. En Andreas kon dat niet meer voor zichzelf houden. Hij gaat getuigen van Christus. En als eerste vindt hij dan zijn broer Petrus, tot wie hij zegt, wij hebben gevonden de Messias, het welk overgezet zijnde de Christus. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan staat er van Andreas beschreven, hij leidde hem, dat is zijn broer, tot Jezus. Dat is trouwens opmerkelijk, het is niet andersom. Je zou verwachten, Petrus, altijd haantje de voorste, die leidt Andreas tot Jezus. Nee, het is Andreas die gebruikt wordt om Petrus bij de Heere Jezus te brengen. En als Petrus, of eigenlijk heet hij dan nog Simon, bij de Heere Jezus komt, dan krijgt hij die nieuwe naam. Hij zal voortaan Petrus genaamd worden. En als hij dan op een dag met Andreas bezig is bij het meer van Galilea om het net in de zee te werpen, want ze zijn vissers, dan worden ze geroepen. Geroepen als discipel. Dan zegt de Heere Jezus, volg mij na, ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Dat is wat geweest. Ook voor de vrouw van Petrus. Op een dag komt je man thuis van zijn werk en zegt tegen je, ik heb vandaag mijn ontslag genomen op het werk. Want ik moet het evangelie gaan verkondigen. De Heere heeft me daartoe geroepen. Zou u blij zijn als uw man, als u getrouwd bent, of uw kind, dat zou zeggen? Nee, we weten niet hoe de vrouw van Petrus gereageerd heeft. Maar haar man is wel thuisgekomen met deze roeping. 'S Morgens is zij nog met Andreas vertrokken om te gaan vissen. En 's avonds zijn ze vissers van mensen. Ze moeten mensen gaan vangen met het net van het evangelie. In Gods woord worden we vanmorgen meegenomen naar het huis van Petrus. waarvan de ruïnes in Capernaum nog zichtbaar zijn. De Heer Jezus is daar ook. Hij heeft zojuist de synagoge van Capernaum verlaten en is met Petrus meegegaan naar zijn woning. Mogelijk om daar de maaltijd te gebruiken. De evangelist Marcus vermeldt dat Andreas, Jacobus en Johannes ook meegaan. Het is op de Sabbat. We zouden zeggen na kerktijd. De eredienst is nog maar net afgelopen. En wat een dienst moet dat geweest zijn. Een dienst om nooit te vergeten. Want Christus zelf heeft daar gepredikt. En hij leerde als machthebbende, zodat men zich versloeg over zijn leer. Bovendien vond er in die dienst in de synagoge een wonder plaats. We hebben daarover gelezen. En door de duivel bezetene werd door Christus uit de macht van de boze verlost. En dat grote wonder geeft moed. Want gemeente, als hij de Satan zijn prooi kan ontrukken, door die bezetene te genezen, dan is er voor het meest hopeloze geval uitkomst bij hem. Ja, dan kan ook de schoonmoeder van Simon Petrus beter worden. De Heere Jezus die eens sprak, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen, komt als een welkome gast in het huis van Petrus. Petrus heeft een huis, een gezin. We weten niet of dat hij kinderen gehad heeft, maar wel een schoonmoeder, en dat betekent dat hij getrouwd is. En ik zat zo te denken tijdens de voorbereiding, hier mag de Rooms-Katholieke Kerk wel eens goede nota van nemen. Dan zal ze niet langer kunnen beweren dat haar pausen in alles op Simon Petrus lijken. Want een paus ziet men als een opvolger van Petrus, maar Petrus die was getrouwd en pausen mogen niet trouwen. Uit ons tekstgedeelte blijkt dat de familieverhoudingen goed zijn. Want we gaan ervan uit, gemeente, dat de moeder van de vrouw van Petrus daar in huis woont. Hier wordt heel concreet het vijfde gebod beoefend: eert uw vader en uw moeder, ook als ze wat ouder zijn. Ja, wat toen heel gewoon was, zou voor veel echtparen in onze tijd ondenkbaar zijn. Een schoonmoeder in huis. Het komt soms voor dat de relatie met de schoonouders niet goed is, maar veelal wordt er van hun raad en hulp dankbaar gebruik gemaakt. En de schoonmoeder van Petrus zal ook veel voor haar dochter en schoonzoon hebben betekent. Alleen nu niet. Want ze ligt ziek op bed. En Lucas weet het als arts nauwkeurig te beschrijven. Ze was met een grote koorts bevangen. Koorts, dat is een van de meest gewone ziekteverschijnselen. En tegelijk ook een van de meest slopende. Juist als een mens erdoor bevangen is. Koorts heeft dan een vreselijke uitwerking op het lichaam. Een zeer hoge koorts snijdt zelfs het leven af. Daarom moet de koorts altijd temperatuur van het lichaam goed in de gaten gehouden worden. Het Griekse woord voor koorts betekent hier eigenlijk heet vuur. Vuur brandt. En in ieder die wel eens aanhoudende hoge koorts heeft gehad, begrijpt daar misschien iets van. De koorts, hitte, doet je lichaam branden. Je wordt helemaal warm. Het bloed wordt onrustig door de verhitte aderen gestuwd. Het lichaam staat als het ware in brand. En de ledematen rillen en beven als een mens zo wordt getroffen door de koorts. Met hoge koorts ligt de schoonmoeder van Simon Petrus op bed. Daar staat in de grond al dat ze op bed geworpen is. En dat geeft ook de ernst van de situatie aan. Wat ze precies heeft gehad, weten we niet. Wel kwam toen de zogenaamde tropische koorts voor. Men kon 's morgens nog kerngezond zijn en 's avonds doodziek op bed liggen. En middeltjes om de koorts te doen verminderen zijn er blijkbaar niet. In onze tijd zijn er allerlei middeltjes om de koorts te verminderen, maar dat betekent dan nog niet dat de ziekte inwendig over is. Gemeente, we zien aan deze vrouw wat de zonde op aarde heeft teweeg gebracht. Want koorts is een gevolg van de zondeval. En dat geldt ook van elke ziekte die je maar kunt bedenken. In het paradijs was er geen ziekte. Daar was geen koorts. Elke koortsaanval, hoe zwaar of hoe licht, is dus een herinnering aan onze zondigheid. Die koorts die leert ons dat wij zwakke, broze, vergankelijke, ja, sterfelijke mensen zijn. En misschien dat we daar tijdens de koorts amper aan kunnen denken, omdat we zo ziek zijn, maar het moet ons wel de vraag doen stellen: is het goed tussen God en mijn ziel als ik hem moet ontmoeten? Wanneer door de koorts, door de ziekte, het levenseinde nabij is. De meest eenvoudige koortsaanval predikt ons dat wij moeten sterven. Heb jij daar de afgelopen weken bij stilgestaan? Toen jij door de griep op bed geveld lag, bij dit ziekbed van de schoonmoeder van Petrus kunnen we nog meer geestelijke lessen ter harte nemen. Hoeveel zijn er niet die gezondheid als het hoogste goed acht? Als je maar gezond bent. Dat is het voornaamst. En het is waar, gezondheid is een groot goed, maar niet het belangrijkst. Als ons lichamelijk welzijn ons hoogste goed op aarde is, dan, ja, dan zijn we een arme dwaas. Dan zitten we nog heel vast aan de dingen van dit leven en dan vergeten we het voornaamste. Dan vergeten we dat we hier op de wereld zijn om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. O gemeente, laat het ons gebed zijn of worden: och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Want de kwaal van het lichaam brengt ons bij de zielenkwaal waar we allen aan lijden. Er zit als het ware van natuur een koortshitte te branden in ons allerbinnenste. Zoals de oorzaak van de koorts ergens op wijst, op een ziekte en inwendig zit, zo woedt inwendig in onze ziel een brandende lust tot de zonde die ons aanzet tot het doen van zonde. We zouden kunnen zeggen, in geestelijke zin maakt ons dat onrustig. Hoge koorts doet ons onrustig woelen in het bed, roept om drinken. Wel nu, onverzadigbare dorst is een kenmerk van iemand die hoge koorts heeft. Maar als we nu de geestelijke lijn doortrekken, moeten we dan ook niet zeggen dat een zondaar nooit genoeg heeft? En het wordt helemaal gevaarlijk als iemand met hoge koorts gaat ijlen. Wie ijlt, ziet de werkelijkheid niet meer zoals ze is. Dan komen er droombeelden, fantasieën voor de geest, die een doodzieke doet denken dat hij gezond is en alles kan. Wat een vergissing. Kijk, zo hebben velen in onze dagen hoge geestelijke koorts. Maar ze zijn er niet aan ontdekt. Ze denken dat ze gezond zijn. Ze weten niet wat ze doen. Gemeente Simons vrouws moeder ligt met hoge koorts op bed. Het predikt ons vanmorgen ons aller doodstaat. Daar ligt hulpeloos ten neer. Ze kan niet overeind komen. Ze kan niet dienen. Haar eigen kracht schiet tekort. Hier zien we de diepte van de zondeval. Zo erg is het met deze zieke. En zo erg is het van nature ook met u, jou en mij. Geloven we dat? Wie dat gelooft, doet wat de familie van deze zieke doet. Want dan staat er iets heel moois. En zij baden hem voor haar. Gemeente, is dat niet het beste wat we kunnen doen? O zeker, we moeten de middelen gebruiken. Bezoek aan een dokter of van een dokter, medicijnen, middelen, rust enzovoorts. Als we koorts hebben, als we ziek zijn. Maar het allerbelangrijkst is deze arts. De familie van deze zieke vrouw beseft dat de grote medicijnmeester, de goddelijke arts, eraan te pas moet komen. En ze dragen Petrus schoonmoeder op aan de Heere. Ze bidden hem voor haar. Heere, indien gij wilt, gij kunt haar gezond maken. Gij hebt daartoe alle macht. Dat is duidelijk geworden. Even daarvoor in de synagoge. Geliefden, wat groot als je zo'n familie hebt of zo'n familie bent die een zieke opdraagt aan de Heere. En zij baden hem voor haar. De familie bidt voor haar. Het is ons tot een voorbeeld. Draag niet alleen uw lichamelijk ziek familielid, maar ook uw geestelijk doodzieke geliefde aan de Heere op. Als zo iemand de Heere nog niet mag kennen. En bid hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, om genezing en bekering, zijn naam tot eer. Dan is het ons gebed voor onszelf en voor onze naaste. Genees mij. Red mijn leven. Gemeente, de goddelijke arts is zeer nabij als men hem aanroept. Om de schoonmoeder van Petrus te genezen. Als tweede hebben we genoemd de arts en zijn behandeling. Daar komt zij en gaat staan bij het bed van deze zieke vrouw. zien we welk een wonder dat is. Daar staat de gans reine, heilige, zondeloze arts met een hoofdletter, de Heere Jezus, bij het bed van een ernstig zieke vrouw. En dat is het toonbeeld van ons diepgevallen zondaren. Ziet u die tegenstelling? Wat is het een ontzaglijk wonder van zijn neerbuigende zondaarsliefde en van zijn goddelijk ontfermen als hij acht slaat op deze zieke vrouw in haar ellende. Jongens en meisjes, als de dokter bij jullie moet komen, omdat je erg ziek bent of als je naar de dokter gaat, ja, dan moet hij eerst wat onderzoeken doen om vast te stellen wat je mankeert, welke ziekte je hebt. En soms zegt hij, je moet naar het ziekenhuis. Daar moeten ze je verder onderzoeken. Maar dat hoeft deze arts niet te doen. Want zijn oog ziet dwars door ons heen. Hij weet de oorzaak van deze ziekte. Hij weet wat die vrouw mankeert. Hij weet ook wat er met ons allen aan de hand is. De oorzaak van elke ziekte is uiteindelijk de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dan was er geen verdriet, dan was er geen pijn. Op de bodem aller vragen en aller kwalen, aller ziekten, ligt daar wereld zonder schuld. Maar nu staat hij daar, die gekomen is om als het lam Gods de zonde der wereld en haar gevolgen te dragen. Aan het hoofdeinde van het bed staat het Lam Gods, van wie Jesaja heeft geprofeteerd. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij staat aan het hoofdeinde van haar bed. Lucas schrijft, staande boven haar. En zo is het ook. Hij is niet alleen de arts die vlakbij haar staat, maar ook de arts die boven haar staat, die haar ziekte in zijn hand heeft. De zieke is geheel en al aan hem onderworpen, met ziekte en al. Die het diepst van aardrijks ingewand en het hoogst gebergd in zijn hand heeft, en wie het al gehoorzaam is op zijn wenken. Hij heeft ook de macht over de koorts van deze vrouw. Zie maar wat er gebeurt. De evangelisten Matthäus en Marcus vermelden dat de Heere Jezus haar hand vatte of aanraakt. En met die aanraking maakt hij duidelijk: ik neem uw ziekte over, ik zal uw ziekte dragen. Ik neem uw ziekte op mijn schouders, ik zal haar ten dode doen dragen. O, wat een wonder. In die aanraking met deze vrouw legt hij een verbinding. En we weten niet hoe het met deze moeder van de vrouw van Petrus geweest is, maar we zien er wel een beeld in van die persoonlijke band van het ware geloof die gekend moet worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Alleen door die persoonlijke band van het geloof zullen we van onze geestelijke zondekwaal verlost worden. En daarom, geliefden jong en oud, kennen we die geloofsverbinding met Christus in ons leven. Want alleen dat redt van de eeuwige dood. De Heer Jezus raakt niet alleen haar hand aan. We lezen in vers 39 dat hij ook de koorts bestraft. Zoals hij de duivel bij die bezetene door zijn machtswoord bestraft en uitwerpt. Zoals hij de wind op de zee bestraft en tot zwijgen brengt. Zo bestraft hij de koorts en doet haar wijken. Want de wind is voor de zee, is de koorts voor het lichaam. Want zoals de zee onrustig doet woelen. En denk maar aan die geweldige storm van afgelopen donderdag. Zo doet de koorts het lichaam onrustig woelen. Maar één woord van deze goddelijke arts is genoeg om de koorts te verdrijven. Gemeente, deze genezing wijst op de verlossing. Wijst op de vergeving van zonde en schuld door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want al de wonderen die Hij gedaan heeft, die wijzen toch heen naar dat allergrootste wonder wat Hij kan en wil schenken. O, de schoonmoeder mag het ervaren dat Hij aan haar bed staat, die haar krank heen kent en liefderijk geneest. Die van het verderf haar leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid. Haar kronen, die in de nood haar redder is geweest. Gemeente, kennen we deze arts, deze redder. O, met hem komen we nooit beschaamd uit. Artsen, die kunnen niet alles. Die maken ook wel eens een fout, wat voor een patiënt grote gevolgen kan hebben. Maar bij deze goddelijke arts zijn we aan het juiste adres. Ga dan maar. Met al je ziektes, met al je handicaps, naar hem. Maar ga bovenal met de oorzaak van dat alles, onze zondeschuld, naar hem. En beleid het maar, wie we zijn. En smeek maar, vergeef mij al mijn zonden. O, wat een wonder. Wat een wonder gebeurt hier in dat huis van Petrus. Niet altijd vindt er op het gebed genezing plaats. Dat moeten we ook zeggen. De Heere is almachtig, maar ook vrij machtig. Hier gebeurt het wel. En het is een geweldig wonder, want wanneer door Gods genade de koorts uit het lichaam van een zieke mag wijken, gebeurt dat langzamerhand. Op een zeker moment is de zieke door de crisis heen, de koorts neemt af en je bent herstellende. En dan duurt het vaak nog een hele tijd voordat de lichaamstemperatuur weer op 37 graden is. Maar hier is het anders. Als Gods almacht spreekt, is de genezing er. Als zijn wil gebied wordt, de beterschap terstond, onmiddellijk kan de schoonmoeder van Petrus haar bed verlaten, zich aankleden en aan het werk gaan. Gemeente, wat een geweldig groot wonder vindt hier plaats. De Sabbat, op de rustdag. Wat een groot wonder wordt door deze arts verricht, door de Heere Jezus zelf. En wat zien we dan? Dan zien we ook dat derde wat we genoemd hebben. De genezene en haar dienst. Want dan staat er in onze tekst: en diende hen lieden. En met hen lieden wordt de Heere Jezus en zijn volgelingen, zijn discipelen bedoeld. Ze gaat eigenlijk hem dienen, die in de nood haar redder is geweest. Gemeente, was dat ook zo in jouw leven? Misschien bent u wel eens ernstig ziek geweest. U hebt op de rand van de dood gelegen. Laat zei iemand tegen me: het is een wonder dat ik er nog ben, dominee. Niemand had meer gedacht dat ik er nog bovenop zou komen. En misschien heb je wel op je bed beloofd: Heere, als ik beter mag worden, ja, dan ga ik meer in de Bijbel lezen. Ga ik beter luisteren in de kerk. Dan zorg ik dat ik iedere dienst aanwezig ben. En ook door de week. En dan zal ik ook in mijn dagelijkse leven ervoor uitkomen. Want hij is het waard. Je mocht er bovenop komen. Je mocht door Gods genade herstellen van die zware operatie. En nu? Je bent vandaag weer voor het eerst in de kerk. En nu? Waar is de dankbaarheid jegens hem, die in de nood uw redder is geweest? Waar zijn die goede voornemens? Waar hebben de goede tierenheden des Heren jou tot geleid, tot bekering? Of is die dankbaarheid op het ziekbed achtergebleven? Dat kan toch niet waar zijn? De schoonmoeder van Petrus heeft haar genezing als een godswonder beleefd. En u kan uit dankbaarheid niet uitblijven. Zelfs geen 5 minuten. Gemeente, zo is het ook in geestelijke zin. Als onze ziel gered wordt. Als dat ware geestelijke leven door Gods genade wordt gewerkt. Ja, dan kunnen de vruchten niet uitblijven. Het levende geloof komt openbaar. Bij de schoonmoeder van Petrus wordt het zichtbaar in het dienen van de Heere, van haar weldoener. Terstond wordt haar leven dienen. Ze dient de Heere. Het wordt haar hartelust om haar krachten in zijn dienst te besteden, zodra ze gezond is. Ze gaat een maaltijd klaarmaken, opdat ze met hem mag aanzitten. Gemeente, deze vrouw en haar genezing is een beeld van een waarlijk verloste zondaar. Door zijn zondekwaal kan een mens van nature de Heere niet dienen en wil die de Heere niet dienen. Maar wie daar nu aan ontdekt wordt, en wie daarvan verlost wordt, zal door Gods genade weer gaan beantwoorden aan zijn levensdoel. We zijn immers geschapen om de Heere te dienen. Deze vrouw dient hen lieden. Ze dient de Heere niet in een ambt dat haar volgens de schrift niet toekomt, maar wel in haar goddelijk beroep van huisvrouw, waarin de Heere haar gesteld heeft. Kijk, wij behoren ook in ons goddelijk beroep, waar de Heer ons ook gesteld heeft, hem te dienen in zelfopofferende een zelfverloochenende liefde. En in een leven van dienen, van hem dienen, zal het altijd zijn. Waar we vorige week zondagavond over hoorden. Hij moet was en ik minder worden. Hij moet alles en ik niets worden. Wat de genade, als dat gevonden mag worden in ons leven. De genezen schoonmoeder van Petrus gaat de Heere dienen. En die genezing van deze vrouw die wekt ons op tot een ootmoedig gebed om bekering, om genezing. Opdat wij in die weg vruchten tot Gods eer zullen voortbrengen. Alleen zijn genezende en bekerende werk doet leven tot Gods eer. Gemeente, wat een heerlijke en onvergetelijke rustdag is het voor Simons schoonmoeder en ook voor de familie geworden. Verlost van haar ziekte dient ze de Heere. En zijn kerk, deze Sabbat is een voorsmaak van de eeuwige Sabbat in het nieuwe Jeruzalem. Daar heeft niemand meer koorts. Daar zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen handicap meer zijn. Daar zal God al de tranen van de ogen afwissen. Daar zal Gods kerk eeuwig volmaakt de Heere dienen. Daar is Hij, Hij alleen, eeuwig, alles en in allen. Gemeente, kennen we deze grote zielenarts? Weten we van dat wonder in ons leven? Misschien dat we naar het lichaam niet beter worden. Maar als we dan maar genezen zijn of worden naar onze ziel. Als dan maar onze ziel gered wordt. Want dan zullen we daar straks ook aankomen. Maar dan zullen we het hier ondervinden. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder, keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. O, heb toch geen rust. Eer dat we mogen weten van die verlossing, door Christus alleen, door wat hij verdiend heeft en uit genade wil schenken. En dan kan het dienen ook niet uitblijven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 116. En daarvan het vierde en het zevende vers van Psalm 116. De versen 4 en 7.